Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, op deze 10 juni, vieren we het feest van iemand toch wel belangrijk, zeker in ons land. We vieren vandaag het feest van de zalige priester Poppe. Zo dadelijk gaan we luisteren naar een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met priester Edward Janssens. Hij is de rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe. Wij staan stil bij wie priester Poppe was. Daarna lezen we nog een brief die het levensverloop, het levensverhaal van priester Poppe overloopt. En we starten met een lied. Door zoveel lieve kleine. Deze tekst wordt toegeschreven aan de zalige priester Edward Poppe. Een traditioneel lied, beste luisteraars. Als u het kent, zing gerust mee.
Thank you.
En beste luisteraars van Radio Maria, op 10 juni vieren we het feest van de zalige priester Poppe. En daar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending van Elke Dag Telt. En daarom heb ik de rector van het heiligdom van priester Poppe aan de lijn. Welkom in de uitzending.
Goedemorgen, Marianne.
Ja, ik kan u misschien eventjes nog eens voorstellen aan de luisteraars die u misschien nog niet kennen.
Wel, mijn naam is Edward Janssens, priester van het bisdom Gent. En sinds 11 jaar ben ik rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe te Moerzeke. Daarvoor heb ik verschillende andere functies in het bisdom Gent bekleed. Meestal in parochies en in de opleiding. En de bisschop heeft mij dus gevraagd om de plaats bij priester Poppe in te nemen. Wat ik met groot plezier doe, waar ik graag ben op ingegaan en waar ik denk ik dat ik toch nog een beetje goed werk kan verrichten.
En kende u priester Poppe voordat u daar benoemd werd? Kende u hem al goed?
Ik kende priester Poppe uiteraard behoorlijk, omdat ik afkomstig ben van Temse en priester Poppe geboren is in Temse. In de mijn geboortestreek leeft de figuur van Poppe toch wel goed. En via de scholen en via ook het seminarie dat we daar kregen, zijn we toch wel een beetje op de hoogte gebracht van het leven van priester Poppe. Wij kenden ook nog in mijn jeugd kleine zaken zoals Eucharistische kruistocht en de regelmatige bedevaart naar Moerzeke. Dat waren vaste ingrediënten op het programma van schooluitstappen.
Zijn er zaken waarvan u zegt van, oh, dat wist ik niet van priester Poppe, dat heb ik ontdekt tijdens mijn periode daar, alleen nog steeds als rector?
Wat ik het meest heb ontdekt in die periode is dat priester Poppe een volksheilige is. Er komen de meest diverse personen naar die grafkapel. We hebben een intentieboek en daarin komen mensen van alle slag van alle soorten hun noden inschrijven. Het is echt een figuur van het gewone volk van Vlaanderen. Mensen komen dus van alle hoeken van Vlaanderen om zijn voorspraak in te roepen, om een nood uit te spreken, om gewoon zijn kapel te bezoeken, die ze mooi vinden, de gelegenheid van een fietstocht, of weet ik veel. Die man is een heilige van het volk. Dat is geen groot figuur in de kerkgeschiedenis van de wereldkerk, als ik het zo mag uitdrukken. Maar hier in Vlaanderen is dat een volksfiguur. Die is geliefd door de gewone man, de gewone vrouw, die naar zijn kapel komen om hun zorgen en hun noden uit te spreken bij het graf van deze zalige priester.
En denkt u dat zijn leven nog steeds vandaag een voorbeeld, een inspiratiebron kan zijn voor ons?
Ja, dat denk ik uiteraard wel. Hij is natuurlijk lang geleden geboren. Hè. Voor vele mensen onder ons is dat de voorhistorie. Geboren in 1890 en gestorven in 1924. Dat is ook al meer dan 100 jaar geleden. Priester gewijd in 1916, in een totaal andere tijd. Ook in een tijd waarin er grote uitdagingen waren. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, die hier heel ons land overhoop heeft gehaald. Die gezorgd heeft voor een tweespalt tussen de Flaminganten en de Patrioten, die in het gevolg van die oorlog een beetje met elkaar overhoop lagen. Een tijd waarin er grote spanningen waren op sociaal gebied. De sociale kwestie, de arbeiderskwestie, aangekaart door paus Leo XIII in zijn encycliek Rerum Novarum. Dat leefde toen heel sterk in de politiek en ook bij de gewone mensen. Wat moeten we doen met die gewone arbeiders? Hoe kunnen we meer rechtvaardigheid geven? Een beter loon, een betere bescherming, een beter pensioen en al die zaken. Een leven zinvol maken. Hun arbeid opwaarderen. Priester Poppe heeft daar een kleine bijdrage toe geleverd. Hij was een man van het gewone volk. een zoon van een bakker, uit Temse dus, en hij heeft zich altijd geïdentificeerd met het gewone volk. Ik ben een kind van een werkman, zei hij graag. Mijn vader is bakker, een werkman, en ik ben een kind van een werkman. En die sociale inslag, een aspect dat vaak vergeten is in de agiografie rond Priester Poppe, maar die sociale inslag en die identificatie met het gewone volk, dat heeft hem ook geliefd gemaakt in Temse en in de omgeving en in Vlaanderen. Hij was een geleerde man. Hij had een universitair diploma, een doctoraat in de filosofie, behaald met grootste onderscheiding. Dus het was absoluut geen dommerik, maar die affiniteit met het gewone volk, die affiniteit met de gewone man, dat was een stuk van zijn leven. En dat is iets wat hij de dag van vandaag ook nog kan leren. De kerk moet bij het volk staan. De kerk moet bij de gewone mensen staan. De kerk moet staan aan de plaats waar, op de plaats waar degenen die uitgesloten zijn, wiens leven niet in orde is, en al die zaken. Dat was de wereld van Priester Poppe. En dat is een boodschap die hij ook uitdraagt de dag van vandaag voor de kerk, die bij de gewone kleine mens van vandaag moet staan.
Ja, en ik heb gelezen in de preek van de heilige paus Johannes Paulus II op zondag 3 oktober 1999, toen Edward Poppe werd zalig verklaard, dat hij zei dat hij eigenlijk ook een voorbeeld is voor de priesters in ons land. En hij zei ook, ik nodig priesters uit om altijd de Eucharistie centraal te stellen in hun leven en hun ambt, zoals de zalige priester Poppe deed. Herkent u priester Poppe daarin?
Uiteraard. Kunt priester Poppe en de Eucharistie niet van elkaar scheiden. Dat was de grootste bron van vreugde in zijn leven. Hij heeft meermaals gezegd, een dag zonder Eucharistie is een dag zonder zon. Dat bedoelt hij mee, die Eucharistie was voor hem een dagelijkse bron van vreugde, van sterkte, van genade. En hij wist wat hij zei, want toen hij ziek was, kon hij soms weken of maanden de Eucharistie niet vieren, omdat hij te zwak was, te ziek was. En hij verlangde sterk naar die Eucharistie. Hoezeer heb ik verlangd om deze maaltijd met u te gebruiken, zei Jezus op het laatste avondmaal. En dat verlangen naar die Eucharistie, dat heeft priester Poppe echt beleefd. Hij verlangde de Heer te ontmoeten in die Eucharistie. Desiderio desideravi. Hoezeer heb ik verlangd om die maaltijd met u te vieren, zei Jezus. Poppe maakte er ook daarvan. Hoezeer heb ik verlangd om met u te zijn en dat gij komt in mij. Voor Poppe was dat alles. Dat was de bron van zijn leven, de kracht en de genade van elke dag. Priesters uiteraard, die wiens grote specificiteit het is de Eucharistie te vieren, zouden aan het voorbeeld van priester Poppe veel kunnen hebben om op een goede en een diepe manier dagelijks de Eucharistie te vieren. Het draagt bij tot de heiliging van de priesters. En priester Poppe zei graag, een priester die niet heilig is, dient tot niets en is bovendien nefast voor de wereld. Je kunt geen boodschap, geen actuelere boodschap hebben naar de priesters toe van vandaag en naar de wereld van vandaag. Met alles wat er gebeurd is, een priester die niet heilig is, is nefast voor de wereld. Dus Poppe is een groot voorbeeld van een eucharistische vroomheid voor de priester en ook voor het streven naar heiligheid voor de priester. Dat moet een drijfveer zijn in het leven van elke priester. Zonder dat is zijn leven niet op het goede spoor. Streven naar de heiligheid wil uiteraard niet zeggen dat je elke dag perfect moet zijn, maar dat je elke dag opnieuw de stola op uw schouders legt, het schaap op uw schouders legt en vooruit verder gaat, opnieuw met nieuwe moed, en dat u zelf overwint, dat u inspant om naar uw kudde te gaan, om uw geestelijk leven op peil te houden, om de bronnen van de genade aan te spreken, dat is heiligheid. Elke dag opnieuw vooruit gaan. En dat heeft priester Poppe ook beleefd, vooral in de periode dat hij ziek was. Een zieke mens durft zich al eens laten gaan, maar hij vond juist in die ziekte de kracht om te zeggen, ik ga verder, ik doe verder, ik laat mij niet gaan. Daartoe is priester Poppe voor vele mensen, en bijzonder voor de priesters, een groot voorbeeld.
Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was onze lieve vrouw een tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen, en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u, Maria, want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe. Dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostakke Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan. En daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk, maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed, dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkel meditatie, hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de middelares van genaden. Hij zei van alle genade. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen, Maria is de middelares van genade. Poppe leefde daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending waar we het hebben over een bijzonder iemand, de zalige priester Poppe. We hebben zojuist kunnen luisteren naar een gesprek met priester Edward Janssens, rector van het heiligdom van priester Poppe, een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met hem. Maar we gaan nog verder ingaan over het leven van de zalige priester Poppe. Dat doen we dankzij een brief, een spirituele brief, geschreven, beste luisteraars, door de abdij Saint-Joseph de Clerval, die geestelijke brieven met levens van zaligen en heiligen uitschrijven en rondsturen overal ter wereld. Deze brief gaat dus over de zalige priester Poppe, wiens feest we vandaag vieren.
Heeft u nooit gezien in welk een lichtkrans heilige priesters zijn gehuld en hoe die alles om hen heen verlicht? En de ommekeer die in zoveel harten wordt teweeggebracht door de stille prediking van hun heilig leven. Hoeveel navolgers trekken ze mee in hun gevolg, in de begeestering van hun priesterideaal? Moge Jezus ons de genade verlenen in contact te treden met zo'n priester. De schrijver van deze regels, de eerwaarde Edward Poppe, die leefde van 1890 tot 1924, die paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999 heeft zalig verklaard, had er geen vermoeden van dat deze woorden ooit op zijn eigen verhaal betrekking zouden hebben. Edward Poppe werd geboren op 18 december 1890 in een door en door katholiek Vlaams gezin. Zijn vader Désiré en zijn moeder Josefa wonen in een bescheiden huis in de kleine stad Temse, dichtbij Gent, België. Désiré is bakker van beroep en werkt hard om in het levensonderhoud van de zijnen te voorzien. In perioden van beproeving is hij gewoon te zeggen: we moeten altijd blij zijn met Gods wil. Josefa zorgt voor haar huisgezin met liefde en tegelijkertijd met ijzeren discipline. Ze woont elke dag de mis bij, voor zover het haar mogelijk is, want het gezin breidt zich rap uit. 11 kinderen komen vreugde brengen in de huiselijke haard. 3 sterven er op jonge leeftijd. De 2 jongens worden priester. 5 meisjes worden religieuzen en 1 blijft thuis bij haar moeder. Een schalks en koppig kind. Reeds in zijn vroege jaren legt Eduard een even blijmoedig als roerig naturel aan de dag. Maar hij is geen gemakkelijk kind. Hij zit alles op zijn kop, op gevaar af veel te breken en zichzelf te bezeren. Schalks en koppig als hij is, kan hij zijn zusters nooit meer rust laten. Ze nemen weer wraak wanneer ze hem betrappen als hij zich voor de spiegel staat te kammen, door met genoegen zijn kapsel weer in de war te brengen. Eduard gaat graag naar school, maar blijft niettemin het liefste thuis, waar hij zich vrijer kan uitleven. Zoals zoveel kinderen is Eduard een lekkerbek en doet hij regelmatig een aanval op de heerlijkheden van de bakkerij, waarin hij grootkomt. Hij is bij dit alles echter recht door zee en blij van gemoed. Op 12-jarige leeftijd doet hij zijn eerste communie en ontvangt er vervolgens het vormsel. Dan wordt Eduard onder de weldoende invloed van de sacramenten ernstiger. De grappen en plagerijen worden zeldzamer. In de lente van 1904 spreekt vader Poppe met Eduard over de uitbreidingsplannen van zijn zaak. Hij zou hem graag in de leer zien gaan bij een banketbakker. Eduard zwijgt aanvankelijk in alle talen, want hij heeft besloten priester te worden. Hij antwoordt tenslotte zijn vader dat hij geen bakker wil worden. En enige tijd later spreekt een priester tegenover meneer en mevrouw Poppe een gunstig oordeel uit over de roeping van Eduard. Meneer Poppe zegt tegen zijn echtgenote: ik verkies wat God wil. Laten we trouwens niet zelfzuchtig zijn. God heeft ons onze kinderen niet gegeven voor onszelf. En zodoende gaat de jongen in de herfst naar het kleine seminarie van Sint-Niklaas Waas. Op 10 januari 1907 sterft meneer Poppe van uitputting. Eduard is 16 en overweegt voor een tijd af te zien van zijn studies en de bakkerij voor zijn rekening te nemen. Maar zijn moeder zegt: papa heeft me voor hij stierf laten beloven dat ik jou je studie zal laten afmaken. Ik wil mij aan mijn belofte houden. In september 1910 wordt Eduard opgeroepen voor de militaire dienst in de compagnie van de universiteit, waar hij aan zijn studie filosofie kan beginnen. In de kazerne verneemt men weldra dat hij priester wenst te worden, wat een menige spottende en tartende opmerkingen oplevert. De botheid en liederlijkheid van zijn metgezellen kan hij niet verdragen. Een hel, zal hij later zeggen. Bovendien kan hij door de week de mis niet bijwonen en niet de communie gaan. Dat is voor hem een zware ontbering. Het aan de lijve ervaren van wat het is als militair door het leven te gaan, verschaft hem daarentegen meer inzicht in de ellende van de mens. Dat zal hem nuttig zijn wanneer hij in 1922 de zorg voor de seminaristen en de dienstplichtige religieuzen wordt toevertrouwd. Na een paar maanden vindt hij zijn innerlijke rust terug en put uit de Eucharistie, die hij weer mag ontvangen. De kracht om van de beproevingen een gelegenheid te maken, zich een apostel van Christus te tonen. Hij begrijpt nu het leven en de moeilijkheden van de soldaten beter en stelt zich ten dienste van de hele gemeenschap. Hij constateert hoezeer de harde koppen behoefte aan vriendschap hebben. Dankzij zijn vriendelijkheid, zijn hulpvaardigheid en zijn goede humeur slaagt hij erin de harten te openen en de zielen naar het geestelijk leven te geleiden. Op een dag ontdekt hij het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Dat boek, zal hij later schrijven, heeft me meer genoegen en profijt verschaft dan welk ander filosofisch werk dan ook. Ik heb er dingen van geleerd die ik in jaren van studie niet ontdekt zou hebben. Wat hij zo aardig vindt bij de jonge Carmelites is haar manier van contemplatie, die zo mooi overeenstemt met zijn voorliefde, een zeer eenvoudig, vertrouwd en praktisch gebed, waarin alle gebeurtenissen en bezigheden in het leven harmonieus hun plaats krijgen en zelf het leven worden dat alles heiligt. Aldus verdwijnt het conflict tussen gebed en werk. Dankzij de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort ontdekt hij Maria's moederlijke glimlach. Maar het schijnt dat de lievelingsheilige van de eerwaarde Poppe, heilige Franciscus van Assisi, is, vanwege zijn liefde voor het kruis van Jezus. Een goed geleide seminarist. Eenmaal uit de militaire dienst trekt Eduard op 13 mei 1912 met een intense vreugde weer de soutane aan in het seminarie van Leuven. Hij waardeert de instructies van de overste. Volgens het goddelijke heilsplan moeten onze daden gevoed worden door het gebed. Het innerlijk leven is de bron van het apostolaat. Geloof niet in de slogan: de priester heiligt zichzelf door de anderen te heiligen. Dat is niet waar. De juiste formulering is: zichzelf heiligen om de anderen te heiligen. Maar zijn heiligingsideaal deelt hij niet met al zijn confraters. Op een dag hoort hij iemand zeggen: uw geestdrift is iets van jonge seminaristen. Ze beginnen allemaal alsof de vurigheid eeuwig duurt. Na 10 jaar priesterschap dooft de realiteit deze illusie volledig. Door dit soort van overwegingen wordt Eduard diep getroubleerd. Aan zijn zuster Eugénie, die religieuze is geworden, schrijft hij: is het waar dat de vurigheid slechts in het begin van een priesterleven of kloosterleven bestaat? Wanneer men nog ongewis is van de moeilijkheden, is het waar dat ik op een dag een priester word als elke andere, die iedere bovennatuurlijke kracht verloren heeft? Ik kan en vooral wil het niet geloven. Ik sterf nog liever dan dat ik God maar half dien. Maar de ontmoedigende overwegingen die hem ten gehore zijn gekomen, hebben Eduard onzeker gemaakt en aan het twijfelen gebracht. Is het ideaal van heiligheid een hersenschim? Bidden valt hem zwaar. Hij wordt overmand door dorheid. zelfs wanneer hij de heilige maagd inroept. In zijn leven ontwaart hij nog slechts zelfzucht, lafheid, ijdele sentimentaliteit, tot in het gebed toe. Hoe kan ik geloven dat God zo'n laaghartig wezen lief heeft? En hij had nog wel beweerd dat hij een heilige zou worden. Door een juiste ingeving spreekt hij over deze gedachten met zijn geestelijke leidsman, die hem antwoordt, zegt vaak, Heer, ik geloof maar, helpt u mij alstublieft. Raakt u vooral niet ontmoedigd, aanschouwt het kruisbeeld, u zult daarin de blijde vrede vinden van het offer. Eduard volgt deze waardevolle raadgevingen op en langzaam maar zeker, onder de barmhartige invloed van Maria, trekt de dichte mist die hem omringde op. In de contemplatie van het kruisbeeld ervaart hij intens de behoefte in het lijden van Christus te delen en krijgt een vermoeden van de mysterieuze relatie tussen lijden en liefhebben. In september 1913 begint hij zijn studie theologie aan het seminarie van Gent. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en op 1 augustus 1914 wordt Eduard Poppe gemobiliseerd als verpleegkundige. De vierde is hij in Namen waar de strijd volop woedt. De 25e trekt het Belgisch leger zich terug naar het zuiden. En uitgeput van vermoeidheid wordt Eduard half dood in een ziekenwagen gedeponeerd. In het dorp Bourlers ontfermt pastoor Castellin zich tot december over hem. Deze priester heeft een grenzeloos vertrouwen in de heilige Jozef. Eduard zal meemaken wat het is. Op een dag voeren de Duitsers een dozijn jonge mannen weg uit het dorp. En Eduard vraagt de heilige Jozef hen diezelfde dag nog te bevrijden. Een paar uur later keren ze weer naar huis, met uitzondering van een Fransman. Eduard hernieuwt zijn bede aan de heilige Jozef en ook deze keer wordt hij verhoord. Vanaf die dag zijn Maria en Jozef onscheidbaar in het hart van de eerwaarde Poppe. Pastoor Castellin maakt hem ook bekend met het arm en voorbeeldig leven van de zalige priester Chevrier. Na heel wat omzwervingen verkrijgt hij, dankzij kardinaal Mercier, een dispensatie van zijn militaire verplichtingen en keert terug naar het seminarie in april 1915.
En we gaan zo dadelijk verder lezen uit die brief met het levensverhaal van priester Poppe, maar eerst onderbreken we even voor wat muziek.
Sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oh, que le prêtre est grand, c'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu, c'est lui qui donne la nourriture à mon âme. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur. Jésus. être prêt à répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu.
En we staan in deze uitzending van Elke Dag Telt, beste luisteraars, stil bij het leven van de zalige priester Poppe. Laten we verder luisteren naar zijn levensverhaal.
Eduard wordt priester gewijd op 1 mei 1916. Intens doorvoeld en in diep gebed verzonken, biedt hij zich aan het eucharistisch hart van Jezus aan als slachtoffer met hem voor de zondaars. We lezen verder uit de geestelijke brief over de zalige Eduard Poppe. Op zoek naar verloren lammeren. Op 16 juni wordt hij benoemd tot kapelaan in de heilige Colette van Gent-parochie. In een arbeiderswijk. Het is een nog jonge en niet erg bloeiende parochie. De goede christenen zijn er schaars en de godsdienstige praktijk is zeer verwaarloosd. De pastoor heeft aan zijn loopbaan in het leger een zekere starheid overgehouden. Onder zijn ruwe bolster verbergt hij echter een edelmoedig hart en een grote goedheid. Eduard zal hem altijd als een vader lief hebben. Het mooie zomerweer stelt Eduard in staat zijn apostolaat op straat te beginnen. Hij is vriendelijk, hij geeft prentjes aan de kinderen, begroet 's avonds de arbeiders aan de uitgang van de fabrieken. Ze zullen me goed leren kennen. Ze moeten ook voelen dat ik hen lief heb, denkt hij. En langzaam, maar zeker, komen de gesprekken op gang, komt hij de huizen binnen, in het bijzonder in de armoedigste. Zijn hart breekt bij de aanblik van de ellende van die arme lieden. De oorlog heeft tragische situaties geschapen. Hij opent zijn beurs en geeft al wat hij kan missen. Voor zover en voor zoveel bewijs van welwillendheid verdwijnt de anticlericale vooringenomenheid van de armen. Hij kan over Christus vertellen en de oude christelijke wortels nieuw leven inblazen. Hij is gelukkig, vol hoop en ook vol van vurigheid. Maar het kruis van de verlossing zal priester Poppe vaak bezoeken. Op een dag zegt de pastoor tegen hem: ik zie niet graag dat u met die mensen omgaat. U bent te jong om uzelf zo bloot te stellen en daarbij is het zinloos. U bedriegt uzelf en verliest uw tijd. Bewaar uw krachten voor de zorg voor de trouwe zielen. Eduard zal echter de zieken en de stervenden mogen bezoeken. Daar zal hij wonderen verrichten. De beslissing van zijn pastoor, waaraan hij zich onderwerpt, vindt hij wel verschrikkelijk. Menselijk gesproken, schrijft hij, is het ontmoedigend voor een priesterhart. O, mijn God, helpt u mij toch, schrijft priester Poppe. De Eucharistie, de zon van zijn leven. Om de kracht te vinden die hij nodig heeft, brengt Eduard veel tijd door voor het tabernakel. Soms verzucht hij: o Jezus, de mensen houden zo weinig van u. Laten wij twee tenminste van elkaar houden. Aan de vooravond van Allerheiligen, na een zware dag van biecht horen, treft een vriend hem aan bij het Allerheiligste. Eduard, wat doet ge daar? O, ik doe niets. Ik houd onze lieve Heer gewoon gezelschap. Ik ben te moe om met hem te praten, maar ik rust uit bij hem. Sinds zij in de parochie is, heeft de jonge priester de zorg voor het jongenspatronaat toebedeeld gekregen. Zijn doel is de kinderen in de vakanties bezig te houden. Aan het einde van het schooljaar gaat hij naar de school van de Broeders van Liefde en richt zich tot de leerlingen. Het is weer vakantie, jullie zullen je zeker vermaken en dat is ook goed. Maar vergeet onze lieve Heer niet. Hij is zo goed en houdt van jullie in de vakantie net als in de schooltijd. Laat hem zien dat jullie een hart bezitten. Iedere ochtend in de mis van 7 uur en 's avonds in het lof. Ik zal eens zien wie van jullie zo dapper is en voor hen zal er een tombola worden gehouden. Zelfde toespraak die volgt op de school van de zusters. De volgende dag beantwoorden 30 kinderen de oproep. Sorry. Vervolgens, in de dagen daarna, 50, 100, 200. De eerwaarde geeft een kleine instructie, verlucht met verhalen en vermakelijke invallen. En daarna geeft hij hun een korte aanroeping, die ze overdag vaak moeten herhalen. Om tumult te voorkomen, roept hij de drukste kinderen bij elkaar en stelt ze aan als de verantwoordelijken voor de handhaving van de orde. Met de bedoeling de kinderen te heiligen door de Eucharistie, vat hij het plan op van een Eucharistische kruistocht die een stichting moet worden van kinderen die Jezus lief hebben en zich willen heiligen door elkaar onderling steun te betonen en overal het goede voorbeeld te geven. Op de bijeenkomsten van de erwaarde Eucharistische kruistocht, die hij opricht met toestemming van zijn pastoor, geeft Eduard uit van het principe, van het principe dat men aan kinderen geen half-evangelie moet prediken, zoals sommigen doen uit vrees hen te ontmoedigen, maar het evangelie in zijn geheel, de christelijke volheid en volmaaktheid. Daarvoor kan ieder rekenen op de genade die wij, vooral in de Eucharistie, ontvangen. In juni 1917 verenigt de Eucharistische kruistocht voor de kindercommunie reeds 90 leden. Afgekort is dat EK. De vroomheid leeft weer op in de parochie. Eduard is dol van vreugde. Op het feest van het Heilig Hart doen 21 kinderen van 5 en 6 jaar hun eerste communie. Zij zijn afkomstig uit arme gezinnen en de moeders huilen van vreugde. Aan het einde van de maand juli is Eduard uitgeput van het onvermoeibaar doorwerken aan het eind van zijn krachten. Een maand lang wordt hem volledig gerust voorgeschreven. En die neemt hij bij de Zusters van Liefde van Melle. Als hij weer terug is, hervat hij zijn gebruikelijke bezigheden. Maar zijn pastoor, die bezorgd is om zijn gezondheid, ontlast hem van de bijeenkomsten van de Eucharistische kruistocht voor de kindercommunie, van het patronaatswerk en van de catechismusles. Eduard gehoorzaamt, diep bedroefd. Zonder hem brokkelen zijn werken geleidelijk meer en meer af. Later schrijft hij lijden en gehoorzamen. Staat de dienaar boven zijn meester? We zijn intelligent, we weten plannen te smeden, onze werken te organiseren, zijn vooruitziend en weten initiatieven te nemen en we branden zelfs van ijver. Maar Jezus was intelligenter en ijveriger, vooruitziender en verstandiger dan wij. Zijn ijver was een verslindend vuur. Hij wist veel beter dan wij zijn leven te regelen. En toch gehoorzaamde Jezus aan Jozef en Maria. Hij laat het laatste woord over aan het gezag. 30 jaar lang erkent en onderwijst hij de waarde van het gezag. De prijs van de gehoorzaamheid gaat iedere schatting te boven wanneer we bedenken dat Jezus die zich daaraan onderwerpt God is. Zijn hele leven, zijn kinder- en jongelingsjaren, zijn zending en zijn dood, en dood aan het kruis, was een grote daad van gehoorzaamheid. In een laatste hoofdstuk van deze brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval aangaande de zalige Eduard Poppe komt nu een laatste hoofdstuk, de apostel van Maria. Op 1 januari 24, doet zich een nieuwe hartaanval voor, die na een rustige periode op 3 februari wordt gevolgd door een ernstige terugval. In een brief aan zijn priestervrienden onthulde hij zijn hartsgeheim. Maria zal u overdekken met haar schaduw en u blijft kalm en vol vertrouwen. Ze gaat met u op weg en leidt u via geheime kortere wegen. Het lijden zal u niet bespaard worden, maar zij zal maken dat u er naar hongert, als naar een onontbeerlijke spijze. O Maria, o Maria. Haar naam zal op uw lippen liggen als honing en balsem. Maria, Maria, Ave Maria. Wie kan dit weerstaan? Zeg mij, wie zal er nou verloren gaan met het Ave Maria? Geleidelijk aan begrijpt Eduard dat zijn opdracht op aarde ten einde is gekomen. Dat Jezus hem wil terughalen uit deze wereld en dat hij moet sterven. Zijn leven moet offeren voor zijn lammeren, zoals de graankorrel die ter aarde wordt geworpen en veel vrucht zal dragen. Van dat moment af bereidt hij zich in alle rust voor op het verheven getuigenis van de volmaakte aanvaarde dood en vraagt aan de religieuze die hem verzorgt vaak voor hem deze woorden te herhalen. Ik weet niet of de goede God tevreden is over mij. Ik geef me aan hem over. O, hoe zoet is het op het allerlaatste ogenblik aan niets te denken, nog aan zijn zonden, nog aan zijn deugden, maar slechts aan de barmhartigheid. Dat is echt de dood van de kleine slachtoffers van de liefde. Zo zijn zijn laatste dagen de illustratie van de geschreven spreuken uit de beginperiode van zijn apostolaat. Broeders, wij hebben slechts een leven dat voorbij gaat. Wij zijn reizigers en het is dwaasheid op deze aarde zijn onderkomen en zijn rust te willen zoeken. In de lente komen nog talloze mensen hem opzoeken, ondanks zijn zwakke gezondheid. Hij moet vaak heel lang zijn beurt afwachten, maar in zijn opbeurend onthaal wordt men nooit teleurgesteld. Op 10 juni wordt hij in de ochtenduren gevuld door een laatste beroerte. Hij ontvangt het heilig oliesel en daarna werpen zijn half geloken ogen een laatste blik op het beeld van het heilig hart. Zijn handen openen zich als voor een laatste offerande en hij geeft zijn geest aan God op de leeftijd van 33 jaar. Mogen wij dit gebed onthouden dat is ontsproten aan zijn priesterhart. Gedenk uw lijden, Jezus. Gedenk uw liefde en de onschuld van de kleinen. Zend ons uw priesters.
Thank you. solo in te. Sacro cuore di Gesù, donaci la pace. Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo in te. Sacro cuore di Gesù, donaci la pace. Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo in te.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.